bedien u vanmorgen het woord in deze dienst van woord en sacrament. Dien u het woord uit het u voorgelezen schriftgedeelte in een enkel klein gedeelte maar. Namelijk het slot van vers 25. Jesaja 49 vers 25. Het slot. Daar lezen we. Uw kinderen zal ik verlossen. Uw kinderen zal ik verlossen. Lieve gemeente, jongens en meisjes, je moet er toch niet aan denken dat er gebeuren zou hier onder ons in Nederland wat er op heel veel andere plaatsen in deze wereld min of meer wel gebeurt, dat er een machtige vijand komt die de steden in puin schiet, zodat er helemaal niks meer, vrijwel niks meer van over is. Heel Sliedrecht is één akelige vlakte met alleen maar losse stenen en balken en meer niet. Veel mensen laten het leven en wat er nog over is, wordt weggevoerd. Je moet er toch niet aan denken dat bijvoorbeeld IS hier deze terreur zou ontketenen en dit land verlaten en desolaat achter zou laten en ieder die nog leeft mee zou voeren, wij met onze kinderen. Nou gemeente, dat is het wat er in Juda is gebeurd. En we kennen de geschiedenis wel, maar het is best zaak wanneer wij de schriften lezen en overdenken, ons dat is heel nauwkeurig en ook gevoelig op ons netvlies te krijgen. Ja, op ons hart te krijgen. Wat dat betekent. De snerpende pijn, de ontreddering, de moeite, het verdriet, het gehuil. Wel, dat is er gebeurd met het volkje van Juda. Ze waren wel gewaarschuwd. Ja, ze waren terdege gewaarschuwd. Door de profeten die in naam van de Heere opriepen om zich toch te bekeren. Omdat anders het gericht en het oordeel van de Heer over het volk komen zou. Jeremia, Nahum, Jesaja. Wat hebben ze het volk gewaarschuwd? Weet, volk van Juda, het gaat verkeerd. U hebt het voorbeeld toch al voor u. Iets meer dan 100 jaar geleden is uw broedervolk, dat veel grotere volk van Israël, de 10 stammen weggevoerd. En hebt u er ooit nog wat van gehoord? Niks meer ondergegaan in de volkerenwereld. Ze hebben het volk aan het hart gelegd, de profeten. Dat ze zich toch voor de Heere zouden verootmoedigen. Maar het bleek allemaal te vergeefs. Het volk is doorgegaan op eigen gekozen wegen, boog zich voor de afgoden en pleegde daarin geestelijke hoererij. En toen zijn ze gekomen, jongens en meisjes, de wrede soldaten van de Babyloniërs. En ze hebben de steden van Juda verwoest en Jeruzalem is puin. Ja, zelfs het huis van God, waar de eredienst plaatsvond, waar de offers werden gebracht, waar de Heere toch woonde. Er is niets van overgebleven. En het volk? Meegenomen, meedogenloos. En dan komt het volk tot bezinning. Dan zien ze wat ze zich over zich heen hebben gehaald. Ze zijn niet alleen uit hun land verdreven en niet alleen zijn stad en tempel verwoest, maar het ergste is, ze hebben zich uitgezondigd. Ja, ze hebben zich werkelijk uitgezondigd uit de gemeenschap met de Heere. Woonde de Heere daar niet? Daar in Jeruzalem, boven het Heilige der Heiligen? En was daar niet de wolk zichtbaar van zijn tegenwoordigheid? En waren daar niet de priesters? die dagelijks hun armen mochten uitstrekken en het mochten zeggen in de naam van de Heere: de Heere zegen u en behoed u, hij doet zijn aangezicht over u lichten. Maar het was er niet meer, het was allemaal weg. Toen klonken er allerlei stemmen, ja, ook stemmen van verwijt, ingehouden of openlijk. Sion zegt: de Heere heeft ons verlaten, de Heere heeft ons vergeten. Min of meer een beschuldiging aan de Heere. En anderen, ja, die misschien wel ongeveer hetzelfde zeiden, maar die bogen zich en ze zagen het in. We hebben het over onszelf heen gehaald. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Heere, uw doen is rein en uw vonnis gans rechtvaardig, Heere. Maar, en begrijpt u het, kunt u er wat in komen? Ja, Heere, dat wij hier zijn en dat wij onze dagen hier moeten slijten. En terwijl dat de rest van ons leven wel hier in de vreemdelingschap doorgebracht zal moeten worden. Maar heren, onze kinderen en onze kleinkinderen, heren. Welke toekomst zullen onze kinderen hebben? Nee, zeggen ze tegen elkaar. Die hebben geen toekomst. Dat wordt helemaal niks. Ze zullen straks, ze zullen zich wel vermengen met het volk van Babel. Wel, gemeente, dit soort reacties. De situatie is buitengewoon ernstig. En ze zeggen het tegen elkaar: daar is nou helemaal niks meer aan te doen. Vers 24, gemeente, voorafgaand aan onze tekst. Zou immers een machtige de vangst ontnomen worden? Zouden de gevangenen van de rechtvaardigen ontkomen? Zou dat kunnen? Zou er een andere machtige koning kunnen komen die ons zou bevrijden? Wel, zelf hebben we nog niet eens meer een koning. Van wie moeten we het eigenlijk verwachten? En ze zeggen het: we kunnen onszelf helemaal niet verlossen. Zou dat mogelijk zijn? De gedachte, het blijft bij de gedachte, nee. Nee, dat zal niet mogelijk zijn. En dan? Wel, dan komt er een belofte tot hen. Een woord van God zelf. Van de profeet Jesaja, die lang geleden leefde, maar op enige wijze. Klinkende woorden van Jesaja. Daar in Babel. En hun oren tuiten. Vers 25, onze tekst, gemeen. Het volk dat geheel ontredderd is, zegt tegen elkaar: nee. Nee, dat is onmogelijk. Nee. En dan: doch alzo zegt de Heer, ja. De gevangenen van de machtige zullen hem ontnomen worden. En de vangst van de tiran zal ontkomen. Want met uw twisters zal ik twisten. En uw kinderen, ja. Uw kinderen zal ik verlossen. Ziet u het, gemeente, dat woordje waar het kantelt? Dat is het eerste woordje van vers 25. Doch. De Heere spreekt ze als het ware tegen. Hij zegt: dit zijn jullie redeneringen. En het is ook goed. Het is ook goed dat je de onmogelijkheid onder ogen ziet. Doch. Nochtans. Desniettegenstaande. Maar ik zal. Nee, de Heere zegt niet dat het volk ongelijfd lijk heeft. Het zegt niet dat het met de macht van die vijand nog wel meevalt. Het zegt ook niet dat Juda in zichzelf nog wel kracht heeft en dat ze zullen opveren en dat ze nieuwe kracht uit zichzelf zullen kunnen putten. Nee, dat zegt de Heere niet. Maar lees nou die hele tekst eens. Vers 25. Gemeente, waar ligt het accent? En neem het dan maar samen met vers 25. Wat staat er? Ik zal tot 3 of 4 keer toe. Wat u niet kunt, volk van Juda, maar dat kan ik. Ik zal de vijand de macht van de tiran gaan verbreken. Ik zal voor u opkomen. Ik zal uw beschuldigers tot zwijgen brengen. Ik zal u redden van het verderf. En ik weet wel uw grote zorg over de kinderen. Dat weerloze nageslacht, wat er van worden zal. Maar uw kinderen zal ik verlossen. En gemeente, dan zegt de Heer niet alleen wat hij zal. Maar als we dan nog even verder lezen. En daar ligt de grond. Dat is de bron. Dan zegt de Heer ook. Ik ben. Weet je wel wie ik ben? Volk van Juda. Weet je het wel? Ik ben de Heer. Kapitale letters. De verbondsgod. De getrouwe en de waarachtige. Ik ben uw heiland. De heelmeester. Ik ben uw verlosser. Uw redder en zaligmaker. De Goel. De Goel. Ik ben de machtige, ja zelfs de machtige van Jacob. De God die zich over Jacob ontfermt. Over dat volk dat zich in geen enkel opzicht beroemen kan over zijn eigen naam en zijn eigen kwaliteit. Dat het integendeel helemaal verprutst en verdorven heeft. Maar toch, ik ben. Wel gemeente, tot zover iets over onze tekst. En de omgeving van onze tekst. Voor een goed verstaan en de betekenis ervan. Maar dan is de vraag natuurlijk vanmorgen wel. Maar wat is dan die betekenis? Wat is dan de boodschap voor ons? Hier in Sliedrecht in 2016. Voor de doopouders. En voor de andere ouders. En voor de grootouders. En voor ons allemaal. Wat is nou de betekenis? Gemeente, ik wil, en het moet vanmorgen wat korter dan anders, ik wil 3 lijnen trekken. 3 toepassingen maken. De eerste is, laat ik dat noemen met een wat moeilijk woord, de heilshistorische lijn. De lijn van de geschiedenis. De lijn wat in de geschiedenisboeken staat opgetekend en wat ooit nog in de geschiedenisboeken zal staan opgetekend. De heilshistorische lijn. Want gemeente, dat is het eerste. De Heer heeft zijn woord wel waargemaakt. Na 70 jaar is het volk uit de ballingschap verlost. En niet door eigen toedoen, niet door eigen macht, nee. De Heer heeft koning Kores zich tot een instrument tot zijn dienaar aangesteld. Zonder dat koning Kores zich daarvan bewust was. Israël mocht terug. En het is teruggegaan, althans grote delen van het volk. En de steden zijn herbouwd. En Jeruzalem is weer opgericht. En de tempel, opnieuw kwam er een tempel. En opnieuw wilden de heren daarin wonen. En opnieuw gingen de offers roken. En opnieuw mochten de priesters hun handen uitstrekken. De heren heeft het gedaan. En ik durf wel te zeggen dat er verwachting mag zijn, gemeente, dat de Heer die heilshistorische lijn nog verder zal doortrekken. Want nog steeds is Israël het volk van Gods belofte. Heeft hij toch niet getoond? Na een eeuwenlange verstrooiing woont Israël opnieuw in het land dat de naam van Israël draagt. De kinderen van Jacob. En zelfs liggen er nog beloften voor een geestelijk herstel van het volk. Alzo zal geheel Israël zalig worden. Een belofte die nog uitstaat. De Heere, hij heeft en hij zal. En we mogen het zeggen op grond van de schriften zelf. Hij zal de vervallen hut van Jacob weer opbouwen. En wat een dag zal dat zijn. Dat is het eerste. De heilshistorische lijn die ik nu vanmorgen niet verder uitwerk. Maar dan is er een tweede lijn. En die brengt ons heel dicht bij deze tekst. Dat is de heilsordelijke lijn. Laat ik zeggen, de persoonlijk geestelijke lijn. En gaande u en mij en jou. In het leven van Gods kinderen, hoe de Heere werkt. En hoe Hij roept. En hoe Hij zijn beloften geeft om dat werk ook te verrichten. Want die machtigen en die twisters en die verdrukkers, ja, dat waren de soldaten en de machthebbers van Babel. Dat was de koning en zijn handlangers. Dat waren ze die het volk geknecht en gekneveld hebben. Maar wie zat erachter? En wie mogen we daarmee aanduiden? Die machtige, die twister, die verdrukker. Die machtigen. Maar gemeente, dat is vooral die ene vijand. Die succes gehad heeft in de Hof van Eden. Die Adam en Eva. Nota bene, ze waren in de rechte staat. Ze hoefden helemaal niet te zondigen. Maar die ze verleid heeft. Wie had dat kunnen denken? De mens goed geschapen. Wel, hij is de machtige, de boze. En nog steeds laat hij zich gelden. Nog steeds gaat hij rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal kunnen verslinden. Altijd nog ligt hij op de loer, of hij met geweld of met list God en zijn volk uit elkaar kan trekken. Gemeente, zo woedt hij in de gemeente. Zo wil hij de jonge mensen bij de Heere vandaan houden. De machtige. Die allerlei instrumenten in zijn hand heeft. Om de harten en de gedachten van onze jonge mensen, maar niet minder van de ouderen, te vullen met van alles en nog wat. Wat van de Heere aftrekt en wat niet te combineren is met zijn dienst. Zelfs tot in het leven van zijn kinderen. Het is niet voor niks, gemeente. Dat de Heer Jezus zijn volk, zijn kerk, in het volmaakte gebed ook dit op de lippen heeft gelegd. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat is, en ik zeg het maar met de catechismus, dat is. Aangezien wij van onszelf zo zwak zijn, dat wij niet een ogenblik zouden kunnen bestaan. En daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en mijn eigen vlees niet ophouden mij aan te vechten. Heere, wil mij toch behouden en sterken. Door de kracht van uw genade en door het werk van de Heilige Geest. Opdat ik, en dat is het geval, opdat ik in deze geestelijke strijd, Heere, toch niet telkens onderlig. Maar altijd sterke tegenstand doe. Opdat ik de ene male de overhand mag behouden. Want Heere, zo machtig is die vijand. En hij is niet alleen machtig, maar hij wordt in dit hoofdstuk, gemeente, ook een twister genoemd. Een beschuldiger. Ja, daar wist het volk van Israël wel over mee te praten. Een twister. Eén die allerlei smaadheden en smaadwoorden deed horen. Denk eens aan Rabsakee, die Assyrische generaal die de God van Israël smaadde en tot de mannen op de muur van Jeruzalem riep: wel, nu worden jullie allemaal bezocht en jullie God heeft geen kracht dat hij zal kunnen verlossen. De machtige, dat is mijn koning en dat zie je toch? Herkent u het? Wel, gemeente, die boze is nog steeds een twister, een ras-echte twister. Zijn naam is Duivel. En duivel komt van het Griekse werkwoord diaballo. En dat betekent uit elkaar halen, tussenwerper. Dat wil hij niet anders. Hij die de aanklager van de broeders is, hij wil niet anders. Zelfs ook in het leven van Gods kerk de Heer en zijn volk uit elkaar halen. Afstand maken, opnieuw een kloof scheppen. Dat doet hij. En hij zegt het. Hij fluistert het je in. Wel, kijk het eens na. Je ongeloof en je klein geloof. En al die invallende gedachten en die boze streken. En dat woord wat je net sprak. En nou, dat kan toch helemaal niet samengaan met Gods genade. Ach, het is allemaal te vergeefs. Je denkt dat je een God in de hemel hebt. Maar laat maar. De twister. Hij die me in een ver land wil brengen, ver bij de Heere vandaan. En dan staat er nog een aanduiding. Niet alleen de machtige. En niet alleen de twister. Maar hij is ook de verdrukker. En hij wordt hier ook genoemd de tiran. Wel, dat is hij. We weten het, gemeente, uit de geschiedenis. Maar niet alleen uit de geschiedenis, maar je hoeft de krant maar te lezen elke dag. Hoe de boze bezig is om de kerk van God te verdrukken en te verstrooien. Dat doet hij subtiel, maar hij doet het ook grof. Hij doet het ook in het persoonlijk leven, hij kan het maar aanduiden. Hij verdrukt ook door allerlei omstandigheden. Misschien ook wel binnen je eigen gedachten. Wanneer de dingen zwart en donker zijn. En wanneer je geen uitzicht hebt. En wanneer je weet van vroeger dat de Heer je ziel liefelijk omhelsde, maar ach. En je zingt het met Asaf misschien wel. Ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Hoe donker ook Gods weg mogen wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. Maar ach, ach, hoewel mijn ziel dit weet, mijn voeten waren in mijn leed bijna uitgeweken. De boze die je verstoort en die je verwoest, als die maar enigszins gelegenheid heeft. En dat alles, wel gemeente, dat kan toch tot onmoed en tot wanhoop leiden. Zodat je het begrijpt. En zodat het misschien ook jou, uw woorden zijn, die van vers 24. Zou ook een machtige de vangst ontnomen worden? Zouden de gevangenen van de rechtvaardigen ontkomen? Heer, ik zit in de knel. Om mij heen en in mijzelf. En als ik op mezelf zie, Heer, er is geen enkele mogelijkheid om mezelf eraan te ontrukken. Maar dan lezen we ook in dat opzicht verder. Maar nu, doch, alzo zegt de Heer, zie nou eens op mij, zie nou eens omhoog. Laat het nou eens zijn, Heere, op u vestig ik het oog. Gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Zodat het woord van de Heere klank en weerklank in je aangevochten ziel ontvangt. Ja, maar dat is een stem van de Heere, dat komt van de andere kant. Ja, de gevangenen van de machtigen zullen hem ontnomen worden. En de vangst van de tiran zal ontkomen. Want met uw twisters zal ik twisten. En ik zal al uw verdrukkers spijzigen met hun eigen vlees. Weet wie ik ben. Gemeente, mag ik het meegeven ter meditatie. Ik kan het niet verder uitwerken. Maar laat het in uw overdenking u tot de Heere mogen brengen in de wetenschap. Wat hij doet. Maar vooral wie hij is. Als hij het zegt. Weet je wie ik ben? Ik ben de Heere. Ik ben de Heere, die God, die de verlosser is. Heb ik soms Israël destijds niet uit het huis van ellende uitgetrokken? En heb ik het volk in ballingschap niet ooit teruggebracht? En heb ik mijn belofte niet waargemaakt in de zending van mijn lieve zoon? En ik ben de Heere. Ik ben uw heiland. Ik ben de heelmeester die al uw krankheden kent en liefderijk geneest. Die van het verderf uw leven wil verschonen. Met goedheid en barmhartigheden uw kronen. Die in de nood uw redder niet alleen is geweest, maar ik wil het ook blijven. Ik ben de Heere. Ik ben uw heiland. Ik ben uw verlosser. En dat leidt tot de kennis van hem. En wie de Heere zijn verlossing ook heeft openbaar gemaakt. Heeft hij het niet gezegd? Toen de Heere Jezus aan zijn werk begon, jongens en meisjes. Toen hij zich liet dopen, wel, toen scheurde de hemel. En toen zei de Heere, deze is het. Deze is mijn zoon, mijn geliefde. Hij is de verlosser. Zijn naam is toch Jezus. In hem heb ik een welbehagen. Ik, zegt de Heere, in Christus Jezus ben ik de machtige Jacob. En wat zijn liefde wil bewerken, dat ontzegt zijn vermogen. En voor wie is het? Voor wie is het? Die hem nodig heeft. Die buiten hem niet meer kan zijn. Die te arm is. Die te verloren is om uit eigen krachten te putten. Die Oh, die er misschien mee naar de Heere gaat. Heere, de krachten van buitenaf en van binnenuit. Die onzuivere krachten en die verleiding van de verdrukker. Heere, zou ook een machtige de vangst ontnomen worden. Zouden de gevangenen van de rechtvaardigen ontkomen. Heere, van mezelf niet. Maar wilt u het doen? Gemeente, als ik het samenvat en u begrijpt, dat was de tweede lijn. En die rond ik nu af. En dat doe ik met een vraag. Wat dunkt u van deze Heere? Die de Heiland is. Die de Verlosser is. Die de machtige Jacobs is. Hebt u hem al nodig gekregen? En hebt u hem telkens nodig? Is hij u kostbaar, dierbaar geworden? En is dat wat bij hem voorhanden is nu precies gepast op wat u nodig hebt? Heere, leid mij niet in verzoeking, maar verlos mij van de boze. Want hij is de koning. U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. En dan had ik voor u nog een derde lijn in petto. Niet alleen de heilshistorische lijn. Dat wat we in de geschiedenis zien en wat de Heere nog doen gaat. En niet alleen de heilsordelijke lijn in het persoonlijk leven, de weg die de Heere met zijn kerk gaat. Maar nu is er ook nog een toepassing. En laat ik dan gelijk eerst maar beginnen met de vraag: voor wie? Wel, gemeente, dan denk ik aan die bedroefde, aan die ontredderde vaders en moeders. Daar in Babel. En zijn die er nog? Zijn die er ook onder ons? Bedroefde ouders. Wanneer ze zien op zichzelf. Wanneer ze zien op hun kinderen. Hoe klein ze ook zijn misschien. Maar misschien ook wel met dat wat vanmorgen ons gezegd is. Ze kunnen in het rijk van God niet komen. Zou je daar niet bedroefd van worden? Wel. Wel, dan noem ik deze derde lijn waar ik nog iets over zeg. Ja, hoe moet ik dat dan noemen? Dat is een beetje moeilijk. Het is natuurlijk een aspect van die tweede, van de heilsordelijke lijn. Daar is het een aspect van. Laat ik het noemen. De sacramentele toepassing. De toepassing vanuit het verbond. De toepassing vanuit de beloften van het verbond. Lieve gemeente, ouders, we hoorden van die ontredderde en bange ouders, die vaders en moeders in Babel. Ze keken op hun kinderen en ze vreesden, en dat was reëel, ze vreesden dat hun kinderen geen toekomst zouden hebben. Ook geen geestelijke toekomst zouden hebben. Ach, de omgeving daar was uitermate seculier. Het was een afgodische omgeving. Er was niets wat aan de dienst van de Heere herinnerde. En er was ook geen enkel uitzicht op de verlossing daaruit. Ze hadden alle reden om met diepe zorg en grote droefheid naar deze kinderen te zien. En wij, hoe is dat? Als wij kijken op Hanna. En op Tijmen, en op Vaas, en op Jelle, en op hun broertjes en zusjes, en op al onze kinderen. Als we denken aan de kinderen die nog geboren moeten worden, die nog veilig in de moederschoot zijn. De kinderen die in de wieg liggen. De kinderen die we naar de basisschool brengen, of misschien zelfstandig al gaan. De kinderen die dit jaar misschien voor het eerst naar het voortgezet onderwijs zijn gegaan. Dan voelen we wel iets. Hoe zal het gaan? De kinderen, onze jonge mensen die bezig zijn afscheid te nemen van het ouderlijk huis. En begonnen zijn aan een hbo-opleiding of misschien wel een academische opleiding. En ze zijn het huis uit. Of onze kinderen die inmiddels getrouwd zijn. Onze kleinkinderen, gemeente, breidt het maar uit. Is er ook geen reden om bedroefd te zijn? Om iets te voelen van die ontreddering? Van, ach Heere, Er zijn zoveel machten bezig die een greep naar onze kinderen doen. En we moeten erkennen. Want het zijn kinderen van ons. Dat alles wat ze aangeboden wordt, dat het aansluit op hun hart. Hoe zal het moeten, Heer? Zou ook een machtige de vangst ontnomen worden? Zouden de gevangenen van de rechtvaardigen ontkomen? En wat voor wereld groeien onze kinderen op? Nou, u kunt het zelf allemaal invullen. Ik hoef het nog niet eens te zeggen. Ze wonen in Babel, gemeente. Ze wonen in Babel. En Babel is het gebied. Het bezette gebied, laten we het nou zomaar noemen. Dan klopt het beeld niet helemaal meer, maar u begrijpt het wel. De boze, de duivel. Toen de Heer Jezus gemeente in de hemel kwam, u kunt het in de Openbaring lezen. Toen werd de duivel als een bliksem op de aarde geworpen. Maar hier woedt hij. En hier denkt hij te kunnen regeren. Deze wereld is bezet gebied. O jawel, al de aard en alles wat ze heeft, met al wat zich beweegt en leeft. O jawel, het is het wettige eigendom van de Heer. Maar ach, die boze, die vijandige wereld. En wat komt er allemaal op onze jonge mensen af? En we laten het zomaar doen. Via hun oren. Maar het vindt wel zijn weg tot hun hart. En via hun ogen. Maar het zoekt wel een plek naar het binnenste. Wij met onze kinderen. En dat is nog niet eens het meest aangrijpende. Want gemeente, ons doopsformulier was ons al voor en ik zei er al iets van. En de ouders hebben met hun ja-woord beleden dat ze dat ook erkennen, dat het waar is. Dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren. En daarom kinderen des toorns zijn. Als je die lieve kinderen in de wieg ziet liggen. Kinderen des toorns. Gemeente, geloven we het. Ze kunnen in het rijk van God niet komen. Gemeente, onze kinderen zijn geen goede kinderen in een boze wereld. Maar het zijn verloren kinderen. Kinderen op wie de toorn van God rust in een wereld die in het boze ligt. Nou, wat moet daarvan terechtkomen? Ja, maar zegt u? Ja, maar... Maar de vaders en moeders hebben vanmorgen, misschien horen we dat ja-woord niet, maar ze hebben het echt gezegd. Ze hebben toch beloofd dat ze hun kinderen op zullen voeden. In de vrezen des Heren en in de zuivere leer. Wel, dan moet het toch goed komen. Nou gemeente, dat geeft nog meer reden tot bedroefdheid. Want hoewel deze ouders het ongetwijfeld meenden, ze zullen het niet kunnen. Ze zullen het niet volmaakt kunnen. Ze zullen de gelofte die ze gedaan hebben niet kunnen houden. Zoals ze nu menen dat ze het graag zouden willen houden. Wat moeten wij maar doen? Wat moeten wij maar doen? Wel gemeente, deze werkelijkheid onder ogen zien. En daarmee tot de Heere gaan. En doe dat dan maar met dat vers 24. Zou ook een machtige de vangst ontnomen worden? En zouden de gevangenen van de rechtvaardigen ontkomen? Heren, hier ben ik in mijn onmacht. Een stumperige ouder die het niet kan. Maar dan ook het oog verder laten glijden over het vervolg in Jesaja 49. En tot je door laten dringen dat de Heere met een andere boodschap komt. En dat de boodschap van vers 25 diametraal staat tegenover dat van vers 24. Doch, alzo zegt de Heere, ja, de gevangenen van de machtigen zullen hem ontnomen worden en de vangst van de tiran zal ontkomen, want met uw twisters zal ik twisten en uw kinderen. Gemeente, hoe ontroerend. Uw kinderen zal ik verlossen. En de Heere ziet vanmorgen rond. Hier in de kerk. En hij zegt het. Als het over je kinderen gaat of over je kleinkinderen. Of misschien ook wel over jezelf. Daar mag het ook over gaan. Ook als je al 88 of 93 bent. En de Heere zegt het. En de Heere ziet juist zulke graag bij zich komen. En die zegt, kun je het niet? Kun je het niet? Lukt het niet? Zijn jouw mogelijkheden te gering? En stuit je ook tegen je wil die ook verdorven is? Lukt het niet? De Heere zegt maar ik ben er nog. Ik zal. En ik ben. En heb je het dan vanmorgen niet gehoord? En heb je het niet gezien? En heb je het niet gevoeld? Het water stroomde. Niet zomaar een enkel druppeltje. Maar ik denk dat de vloer nog een beetje nat is. Het stroomde, gemeente. Want er is een volheid van genade bij de Heere. En hij zegt het ons. In welke vorm? In de vorm van de beloften van het evangelie. Die hij horen doet. Die hij verkondigen laat. En hij zegt het. Ja, midden in de toorn, ja zeker. Want zijn toorn is verdiend. En zijn oordeel is geducht. Maar midden in de toorn spreekt de Heere van ontferming. En hij zegt, als je het nou zelf niet kunt, wel loop mij dan maar aan. Grijp mij dan maar aan. En kom dan maar met mijn woord tot mij. En dan zegt hij het. Tot die bedroefde, ontredderde vaders en moeders en al die anderen. Voor hun kinderen en kleinkinderen of voor zichzelf. Dan zegt hij maar, je hoeft niet te wanhopen. Treurende vaders en moeders. Uw huilen en uw kermen zal vrucht opleveren. Ik zal het volk niet ten onder laten gaan. De gemeente, de Heer heeft ze nog wel een poosje in die ballingschap laten zitten. Ze moesten het wel voelen. Maar op zijn tijd, toen het moment van zijn ontferming was aangebroken, toen deed hij wonderen. Ik zal ze uit het land van de ballingschap doen terugkeren. Uw kinderen zal ik verlossen. Wel gemeente, dat is de boodschap van morgen. We gaan het maar afronden. Ik denk dat er genoeg gezegd is. Waar gaat het om? Wel dit. Ik vat het maar even samen. Wel dit. Dat de doop ons aanwijst de onreinheid van ons bestaan. Ik moet gewassen worden. Zie je wel eens op een vuile vrachtwagen staan. Nou, dat is de boodschap van de doop. Ik moet gewassen worden. Ik moet verlost worden. Er moet water aan te pas komen. Wel, dat is het eerste. En de tweede? Wel, de Heere zegt, maar dat is nog bij mij aanwezig. Al wat u ontbreekt, dat is bij mij. Waar is het? Wel, daar zou ik nog verder over kunnen gaan. Maar ik zeg het maar even. Weet u waar het is? Het ligt allemaal opgeslagen in de voorraadkamer, de schatkamer van Christus. Die al die weldaden en zegeningen verworven heeft. En de Heilige Geest heeft de sleutel. En als u het nou vraagt, en als jij het nou bidt, en als je er niet meer onderuit kunt, o Heere, schenk mij uw geest. Die geest die van Christus getuigt. Die geest die hem openbaart. Die geest die aan hem verbindt. Die geest die toegang heeft tot de schatkamer van Christus. Als je het in de opvoeding niet kunt, of in je eigen leven niet voor elkaar kunt krijgen, dan zegt de Heilige Geest, dan zal ik het doen. Want ik zal van Christus getuigen. En ik zal zijn weldaden toepassen in het hart van jongeren en ouderen. Wel, en zo zegt de Heer het ook vanmorgen. Laat ze tot mij komen. De kinderen? Jawel. De jongeren? Zeker. Maar de ouderen ook. Laat ze tot mij komen. Want wie mij nodig heeft, wie mij behoeft, wie buiten mij niet meer kan, die zal ik schenken. Al wat u ontbreekt. Zo moet de koning eeuwig leven. En allen die buiten die koning niet kunnen, die zullen met hem eeuwig leven. Amen.